U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Wie aan de goden offert en niet aan de Heere alleen, die moet met de ban geslagen worden. U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden en ik zal u met het zwaard doden en uw vrouwen zullen weduwen en uw kinderen wezen worden. Als u iemand van mijn volk, een van de armen onder u, geld leent, dan mag u zich niet als een schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. Als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, moet u dat aan hem teruggeven voordat de zon ondergaat. Dat is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid, waarin zou hij anders moeten slapen. Wanneer hij tot mij om hulp roept, zal het gebeuren dat ik het zal horen, want ik ben genadig. U mag de rechters niet vervloeken en de leiders van uw volk mag u niet verwensen. U mag van uw volheid en van uw overvloed niet achterhouden. De eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. U moet hetzelfde doen met uw runderen en uw kleinvee. 7 dagen mogen ze bij hun moeder blijven. Op de 8e dag moet u ze mij geven. U moet voor mij geheiligde mensen zijn. Daarom mag u geen vlees eten van het dier dat op het veld verscheurd is. U moet dit voor de honden werpen. U mag geen vals gerucht verspreiden en u mag het schuldige niet uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad en u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid om zo het recht te buigen. U mag een arme bij zijn rechtszaak niet voortrekken. Wanneer u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. Wanneer u de ezel van iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. U mag het recht van de armen onder u niet buigen bij zijn rechtszaak. Houdt u ver van bedrieglijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden, want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. U mag geen geschenk aannemen, want het geschenk maakt zienden blind en verdraait de woorden van de rechtvaardige. U mag de vreemdeling niet onderdrukken, want u kent zelf de gesteldheid van de vreemdeling, omdat u zelf vreemdeling geweest bent in het land Egypte. U mag 6 jaar uw land bezaaien en de opbrengst ervan verzamelen. Maar in het 7e jaar moet u het met rust laten en het braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten. En het overschot ervan kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met uw wijngaard en met uw olijfbomen. 6 dagen... moet u uw werk doen, maar op de 7e dag moet u rusten, zodat uw rund en uw ezel kunnen rusten en de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. Bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag u niet de naam van andere goden denken, die mag niet uit uw mond gehoord worden. Dan gaan we naar Amos, even kijken waar ik hem heb. Amos 5, vanaf vers 4 tot 17. Amos 5, 4 tot 17. Want zo zegt de Heere tegen het huis van Israël: zoek mij en leef. Maar zoek niet in Bethel. In Gilgal moet u niet komen. En u moet niet naar Beersheba trekken. Want Gilgal zal zeker in ballingschap gaan. En Bethel zal tot niets worden. Zoek de Heere en leef. Anders zal hij het huis van Jozef als een vuur binnendringen. Het verteren en zal er voor Bethel niemand zijn om te blussen. Wee hun die recht in alsem veranderen, die gerechtigheid ter aarde doen liggen. Hij die het zevengesternte en de Orion gemaakt heeft, die de schaduw van de dood verandert in morgenlicht, die de dag duister maakt als de nacht, die het water van de zee roept en over het aardoppervlak uitgiet, Heere is zijn naam. Die zich verkwikt door de verwoesting over de sterken. Ja, verwoesting komt over de vesting. Zo haten wie in de poort opkomt voor het recht. Ze hebben een afschuw van wie de waarheid spreekt. Omdat u de armen vertrapt en van hem een heffing op koren neemt, daarom hebt u huizen van gehouwen steen kunnen bouwen. Maar u zult er niet in wonen. Begeerenswaardige wijngaarden hebt u kunnen planten, maar u zult de wijn ervan niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen veel zijn en uw zonden talrijk. U drijft de rechtvaardigen in het nauw. U neemt zwijgeld aan. U duwt armen in de poort opzij. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is een kwade tijd. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Dan zal de Heere, de God van de legermachten, met u zijn, zoals u altijd zegt. Haat het kwade en heb het goede lief. Handhaaf het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God van de legermachten, genadig zijn voor het overblijfsel van Jozef. Daarom, zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de Heere, op alle pleinen zal er rouwkracht zijn. Op alle straten zullen ze zeggen, ach, ach. Akkerbouwers roepen op tot rouwbetoon en de klaagzangers tot rouwklacht. En in alle wijngaarden zal er rouwklacht zijn, want ik zal door uw midden trekken, zegt de Heere. Dan gaan we naar Matteüs. Matteüs 5. Matteüs 5 vanaf vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. En dan als laatste nog een paar versen uit Jacobus. Jacobus 1, vanaf vers 22. Jacobus 1, vers 22. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, die zal zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Dankjewel, Jelina. Ja, Matthijs, kom maar vast deze kant op dan. Wil ik graag een zegen voor je vragen. Vader eeuwige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël, die ook onze God geworden is door het offer van Yeshua. Vader, ik dank u zo dat ik hier weer mag staan met Matthijs. En dat u hem hebt geroepen. Hij had niet veel tijd om zich voor te bereiden. Maar door de leiding van uw geest hebt u hem voorbereid. En we willen ook de zegen over dit woord uitspreken, Heer. Wilt u Matthijs zegenen? En Matthijs, ik wil je zegenen in de naam van de God die ook jouw vader is. In de naam van Yeshua die jouw verlosser en Heer is. En dat je geleid mag worden door de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest. Amen. God zegen.
Dit kan weg, hè? Shabbat shalom allemaal. Vandaag is het, of de week is van de parasha Mishpatim. Mishpatim, dat is ook het thema van vanmorgen. Mishpatim, dat is een van de eerste woorden van de parasha waar die begint in Exodus 21:1. Mishpatim, dat wordt op allerlei manieren vertaald. Rechtsregels, bepalingen, regels, rechten, rechtsvoorschriften. Je komt allerlei varianten tegen. Het gaat over regels, over voorschriften. En regels en voorschriften roepen irritatie op bij mensen in het algemeen. Zelfs de regels uit de Torah, zelfs in Israël, als we horen dat in de nieuwe regering ministers zijn die zeggen we willen terug naar de Mishpatim, naar de regels van de Torah, dan roept dat een enorm verzet op en tegenstand. Mensen gaan zelfs de straat op daartegen en het roept tegenstand op, weerstand. Maar wat dacht u van ons land? Een aantal flink wat jaren geleden was er zo'n liedje. Later is het volgens mij door een bank ook in de reclame gebruikt. Dat ging zo'n beetje van 15 miljoen mensen op dat kleine stukje aarde. Het zijn inmiddels geloof ik bijna 18 miljoen, maar goed. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Nou, dat tekent een beetje van hoe mensen daartegen aankijken. Alsof je niet in je waarde bent als je je aan wetten, aan regels houdt. Ik durf zelfs te zeggen een leven in waardigheid waar mensen tot hun recht en tot hun waarde komen is alleen maar mogelijk als er regels worden nageleefd. We zagen op televisie kort geleden nog bij die vreselijke ramp in Turkije dat mensen gingen plunderen in die situatie. En dan denk je, ja, dan is er geen enkele regel meer of geen enkele beperking meer. Wat denken we van onveiligheid in onze steden en dorpen? Geen regels die gerespecteerd worden, maar het recht van de sterkste geldt dan, lijkt te gelden. Of de bandeloosheid in die levens en gezinnen verwoest. Geen regels. Hoe anders spreekt Gods woord daarover? En toch wordt die afkeer van regels soms ook nog van een soort vrome saus voorzien. Zo van, het gaat niet om de regels, al die regeltjes, dan wordt het ineens regeltjes, verkleinwoord. Nee, het gaat om je hart. Het gaat om je hart. Maar ja, wat komt er uit dat hart als het niet gebogen heeft voor de eeuwige en voor zijn regels? Of, je hoort het dan ook wel, ja, die wetten uit de Tora, uit de Tanach, uit het Oude Testament, ja, die gelden niet meer voor ons. Want wij zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En met de komst van Christus, zijn theoloog, is de genade de leefregel en heeft in de plaats gekomen van de wet als leefregel. Of wordt gezegd, ja, wees niet zo wettisch. Maar hoe anders spreekt Gods woord in de Tora, in zijn onderwijzing. Zijn onderwijzing die zich ook vorm krijgt in Mishpatim, in voorschriften, in regels. En daar willen we naar kijken vandaag. En dan willen we eerst eens kijken wie heeft die regels gegeven. Die rechtsvoorschriften, of hoe het vertaald wordt. En waartoe zijn die regels gegeven? En waarover gaan ze? Jalina heeft ons heel wat voorgelezen. En daar gaan we op in. En wat is dan in wezen het karakter van die regels? Kunnen we er nog iets over zeggen en iets ontdekken? Wat mij in ieder geval bij de voorbereiding heel erg heeft aangesproken. En ze gelden ook voor ons. Dat weet ik wel zeker. Daar gaan we ook nog op in. Maar eerst, wie heeft de regels ons gegeven? Het zijn niet maar wat menselijke regels. Het is de eeuwige zelf die de regels heeft gegeven. In Jesaja 33, vers 22 staat, de Heere, de eeuwige, is onze rechter. De Heere is onze wetgever. En de Heere is onze koning. En het gedeelte wat we gelezen hebben uit de parasha, die natuurlijk veel groter is, maar dat is de eerste verzameling van regels die volgen op de 10 woorden, de 10 geboden. En die eerste verzameling wordt ook wel het verbondsboek genoemd. Verder zijn er natuurlijk ook in Leviticus en Deuteronomium vinden we veel regels terug. Maar de Heere, de eeuwige, is de wetgever. We vinden het in het begin van onze parasha, dat is hoofdstuk 21, waar de eeuwige spreekt. In vers 1 van hoofdstuk 21 spreekt de eeuwige tot Moshe, tot Mozes. Dit zijn de bepalingen, en dat is dat woord, dat is de vertaling hier van Mishpatim, die u hun moet voorhouden. Hij heeft ze gegeven. Hij is de God van de eeuwige, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van Yeshua HaMashiach. Hij heeft de regels gegeven. Hij die onze schepper is. Dus het gaat hier eigenlijk niet, dat hebben we vorige week ook al gehoord. Het gaat niet om democratie. Zo, het volk stelt zichzelf de regels. Hè, dat is waar wij in leven, zeg maar. Als je naar de Nederlandse grondwet kijkt, de regels worden uiteindelijk door de vertegenwoordigers van het volk gegeven. Maar hier gaat het om theocratie. Het is de eeuwige die de regels geeft. Die de regels voorlegt, voorhoudt aan zijn volk. Ja, dat staat in de tekst die we net gezien hebben. Ze worden aan de kinderen Israëls voorgezet. En zoals Rashi schrijft in zijn commentaar, als een tafel die voor de mens is aangericht en gereed gemaakt is om daarvan te eten. En we lezen dan, het volk stemde in met de regels. Hoofdstuk 24, vers 4, verderop in de parasha is dat. En vers 3 moet ik zeggen, hoofdstuk 24, vers 3. Daar staat dan, Mozes kwam terug en vertelde al de woorden van de Heere en al de bepalingen aan het volk. Toen antwoordde heel het volk eenstemmig en ze zeiden, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Al de woorden zullen wij doen. Het volk stemt in, maar de regels zijn door de eeuwige gegeven. En dat is ook belangrijk om te beseffen. Dat past niet om deze regels onder kritiek te stellen. Want hij heeft ze gegeven, de eeuwige. Onder kritiek te stellen omdat ze niet meer van deze tijd zijn, wat je zoveel hoort. Of omdat we het niet begrijpen en daarom doen we er maar niets mee. Of, ja, het staat er wel, maar God heeft mij duidelijk gemaakt dat het anders is. De leefregels van de eeuwige moeten ons met eerbied voor hem vervullen. Hij heeft ze gegeven. Dat is de houding van de dichter van Psalm 119. De hele geweldige psalm over de Torah, over zijn leefregels. Al die woorden komen ook terug. Uw bepalingen zijn goed. Zie, ik verlang naar uw bevelen. Maak mij levend door uw gerechtigheid. Psalm 119, 39, B en 40. Dus de regels zijn door de eeuwige gegeven. Ook de regels die wij gelezen hebben vanmorgen. Maar waartoe? Waarom zijn ze gegeven? Eigenlijk hebben we dat ook vorige week al gehoord bij dit roosje van broeder Jan en Admirant. Israël is geroepen, hoorden we toen, tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Exodus 19, vers 5 en 6. Een koninkrijk van priesters en een heilig volk. Dat wil zeggen, ze zijn aan Israël gegeven. Niet om het heil te verwerven. Ja, dat werd gezegd, Exodus 19. Nadat het volk bevrijd was uit Egypte. Israël ontvangt de Torah na de verlossing uit het diensthuis. Dus niet om de verlossing, om het heil te bewerken, worden de regels gegeven om dan maar je best te doen. En dan kom je er wel. Nee, uit dankbaarheid voor de verlossing die de Heere geeft. Bij verloste mensen hoort een heilig leven. Laten wij dat ook beseffen als we straks aan het eind van de dienst onze verlossing vieren. In het tekenen van brood en wijn. De verlossing door Yeshua. Maar laten we dan ook denken, ja, daar past bij verloste mensen. Bij verloste mensen past een heilig leven. De regels zijn gegeven om de eeuwige te dienen. Om te eren met ons leven. We eren hem niet alleen. En dat is ook heel belangrijk met onze liederen, zoals we vanmorgen ook gedaan hebben. Maar ook met een heilig leven. Het staat ook in het gedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen. Hoofdstuk 22, vers 31 uit Exodus. U moet voor mij geheiligde mensen zijn. En op een andere plaats in de Torah, in Leviticus staat, van hij heeft gezegd, heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Leviticus 12, of Leviticus 19, de beroemde heiligingswet. Dus om hem te eren, om heilig voor hem te leven, dat is het belangrijke doel van de regels. Maar er is nog meer. Er is nog een reden. Het is ook heilzaam. Het is ook goed om te leven voor ons leven persoonlijk en voor ons samenleven. Dat we leven in overeenstemming met de voorschriften die de eeuwige, onze schepper, ons heeft gegeven. Hij weet wat goed voor ons is. Dat kan onze getuigenis ook zijn in de samenleving als we opkomen voor zijn heilzame geboden. Dan zeggen we, ja, maar het is ook goed voor ons, voor u, voor ons aller leven. De geboden zijn ons gegeven ten goede. Dat staat ook in Deuteronomium, hoofdstuk 10. Misschien even noemen. Ook weer zo'n belangrijke tekst. Dan gaat het over de oproep om de God te dienen. Deuteronomium 10, vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer uw God van u? Dan de Heer uw God te vrezen en in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben. En de Heer uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel. En de geboden van de Heer en zijn verordeningen die ik u, daar staat ook weer dat woord, die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede. U ten goede. De geboden zijn ons ten goede, zijn heilzaam. Amos zegt het ook in het gedeelte dat we gelezen hebben. Zoek het goede en niet het kwade, opdat u leeft. Vers 14 van Amos 5. Dat is een belangrijke reden om naar de mishpatim van de Here te leven. Maar waarover gaan ze? Dan gaan we eens preciezer kijken. We hebben natuurlijk maar een gedeelte eruit Het was al veel, maar want er hadden nog veel meer. Als je de hele parasha bekijkt. Maar wat opvalt als we die versen lezen in hoofdstuk 22 en 23. Wat opvalt is dat het over het hele leven gaat. Het gaat over de dienst aan God, aan de Heer, aan de Eeuwige. Het gaat over onze relaties met onze naasten. Onze omgang met geld en goed. Over rechtspraak, over zelfs over de behandeling van dieren. Het gaat over rusten op de Shabbat. Het hele leven komt erin terug. Dus in de kerkgeschiedenis wel een, ja, vrij vroeg in de christelijke kerkgeschiedenis heeft men bedacht in de vierde eeuw. Ambrosiaster heeft gezegd van ja, je moet de Torah of de wetten, zeg maar, van de Tenach indelen in drie rubrieken. Je hebt de ceremoniële wet. Nou, die heeft afgedaan, werd dan gezegd. We hebben de sociale wetten van het volk Israël. Die zijn alleen voor het volk Israël. Maar dan heb je nog de morele wet. De 10 geboden. Maar die driedeling die komt niet terug in de Torah zelf. Dat kan je niet indelen. Wat is het gebod om de Shabbat te houden? Is dat nou ceremonieel? Is dat nou sociaal? Is dat nou moreel? Alles komt daarin terug. Maar hier zien we ook de eenheid van de geboden, van de voorschriften van de Heer. Het gaat over het hele leven. In het begin, en dan om het eerste te noemen, het begin van wat we gelezen hebben in hoofdstuk 22, vers 20. Wie aan de goden offert en niet aan de Heer alleen, die moet met de ban geslagen worden. Dus het gaat daarom alleen de eeuwige te vereren. En hem te aanbidden en groot te maken en te gehoorzamen. En niet aan de afgoden. En aan het eind van het gedeelte dat we gelezen hebben, kwam het nog weer eens terug. Vers 13 van hoofdstuk 23. Bij alles wat ik tegen u gezegd heb, moet u op uw hoede zijn. U mag niet aan de naam van andere goden denken. Die mag niet uit uw mond gehoord worden. Dus geen afgoderij. Denk aan die afgoderij, dat was toch vroeger met die beeldjes. Nou, soms denk ik, dat komt weer allemaal terug, die beeldjes. Als ik door Amerongen loop, dan zie ik af en toe zo'n Boeddha-beeldje in de tuin staan of in de vensterbank. Gelukkig zie je ook vensterbanken waar af en toe een menorah staat. Maar ook dat komt terug, maar afgoden kunnen ook zijn alles wat we vereren in plaats van de Heere, in plaats van de Eeuwige. En dat kan ook zijn, zoals Yeshua zegt in zijn onderwijs in de bergreden, de mammon, het geld. Geen afgoderij staat hier in de regels van onze Vader in de hemel. En daar hoort eigenlijk, of tenminste dat hangt een beetje van de... En er staat ook in, ik wou nog noemen, ja, in de slottekst van de eerste Johannesbrief staat het ook nog weer eens. Wees op uw hoede voor de afgoden. Geen afgoderij, maar dat we de Heere alleen eren en aanbidden. Hem alleen groot maken. En dan was er nog een vers, ja, dat hebt u, dat was vers 28. Daar staat dan in de vertaling die we gelezen hebben, dat is de HSV, daar staat, u mag de rechters niet vervloeken, maar daar staat het woord Elohim. In andere vertalingen, misschien hebt u een andere vertaling, dan staat er, u mag, moet ik even de goede tekst hebben, God zul je niet vervloeken. He, daar staat het woord Elohim, dat was vaker gezien, dat wordt, kan met God vertaald worden, met goden, met engelvorsten soms, met rechters. Maar anders zou dat dus ook hierbij passen als er staat, u mag God niet vervloeken. Dat gaat hier over de dienst aan de Heere, zijn naam eren en hoog houden. En dan in die teksten daarna, daar gaat het over wat we de Heere aanbieden. Het eerste en het beste, dus in vers 29 van hoofdstuk 22 en vers 30. Dat we de overvloed, wat we van de overvloed hebben, wat we van hem ontvangen hebben in ons leven. Het eerste daarvan, het beste, moeten we hem weer aanbieden. De eerstgeborene van uw zonen moet u mij geven. Dat is, gaat niet over kinderoffers. Nee, dat gaat over het aanbieden van de eerstgeboren zoon. Die kan worden vrijgekocht. Daar is een, u kent dat misschien wel, ook in de Joodse traditie, het vrijkopen van de eerstgeboren zoon. Pietjeron Habeen. He, dus dan wordt er een bepaald bedrag gegeven. Dat wordt ook, gaat ook terug op Exodus 13. Daar staat dat allemaal uitvoerig hoe dat moet. Maar dat we het eerste wat we ontvangen hebben van onze kinderen, maar ook hetzelfde moeten doen met uw runderen en uw kleinvee, dat we dat de Heere aanbieden. Het beste voor hem, in de dienst aan hem. U moet voor mij geheiligde mensen zijn. Dus het gaat over de dienst aan de eeuwige, de regels, die mishpatim. Maar het gaat ook over het leven met onze medemens. En dan heel belangrijk in dit hoofdstuk hebben we gezien, is de zorg voor de vreemdeling. U mag een vreemdeling niet uitbuiten, zegt vers 21 van hoofdstuk 22. En hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Israëlieten hebben in slavernij als vreemdeling in Egypte geleefd. Ze weten wat het is. Staat ook in het volgende hoofdstuk. U mag een vreemdeling niet onderdrukken. Vers 9 van hoofdstuk 23. Want u kent zelf de gesteldheid, en letterlijk staat er, de ziel van de vreemdeling. Omdat u zelf vreemdelingen geweest bent in het land Egypte. Zoals God hoorde naar zijn kinderen in Egypte. Vreemdeling daar, zo hoort hij naar de vreemdeling. Je mag ze niet uitbuiten, niet onderdrukken. Het is niet moeilijk om daar praktische voorbeelden van te vinden in deze tijd. Maar dat geldt ook voor alle andere dingen waar we eigenlijk bij stilstaan. Je zult de vreemdeling niet onderdrukken. En Israël wist wat het was om vreemdeling te zijn. En dan is er nog een andere categorie van personen die speciaal genoemd worden en die de aandacht heeft van de hemelse wetgever. Vers 22 van hoofdstuk 22. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, zal ik hun roep zeker verhoren. Mijn toorn zal ontbranden en ik zal met het zwaard doden en uw vrouwen en uw zullen weduwen en uw kinderen zullen wezen worden. De wezen, en het gaat het wezen, weduwe, dan denken we aan hun verdriet. Maar we moeten ook denken aan hun heel moeilijke sociale positie. Als hun vader, hun man is weggevallen. En ziet ja, hoe de Heer hierover spreekt in deze versen. Hij zegt, hij luistert naar hen. In het Hebreeuws worden hele sterke woorden gebruikt. En in de Nijderse Bijbel wordt het geprobeerd dat nog sterker weer te geven. He, dus dan zegt hij over die weduwe en die wees. En dat je die dus niet moet vernederen of verdrukken. Als je hen die toch in vernedering vernedert. En als je die schreeuwend uitschreeuwt tot mij. En als die het schreeuwend uitschreeuwt tot mij. Dus hoe hartstochtelijk zij schreeuwen tot hem om hulp. Zal ik een en alle oor zijn geschreeuw horen. Vol van emotie. En de eeuwige is hier. Ja, je kunt zeggen, hier spreekt heilige emotie uit. Van die, als het gaat om het leed van de weduwe en van de wees. God is niet een soort onbewogen beweger van het heelal. Nee, hij is bewogen met mensen. Hij is bewogen met mensen die in nood zijn. En hij ontsteekt in woede als andere mensen deze niet helpen, niet tegemoetkomen, maar onderdrukken en vernederen. De eeuwige is, zoals in Psalm 68 staat, vers 6, hij is de vader van wezen en de rechter van weduwen. Zoals hij in de tijd van zijn volk Israël hoorde roepen in Egypte, in hun nood. En toen hoorde hij hen, zo hoort hij de nood van de wees en de weduwe. En hij is er met heel zijn hart bij betrokken. Heilige emotie kun je zien in deze tekst als het gaat om de weduwe en de wezen. En dan nog de armen. Dan gaat het verder over de armen. Als er een arme is onder u, onder uw volk, vers 25, die geld leent, mag u zich niet als een schuldeiser, als een harde schuldeiser tegenover hem gedragen. U mag hem geen rente opleggen. Geen woekerwinst behalen uit die armoede. En dan, dat vind ik altijd een heel mooie tekst, waar de bewogenheid van de Heer tot uitdrukking komt. Als hij zegt in vers 26, als het kleed van uw naaste in onderpand, als u het kleed van uw naaste in onderpand neemt, hè, dus moet u het aan hem teruggeven voordat de zon ondergaat. Want het is immers zijn enige bedekking. Het is de kleding over zijn huid. Waar zou hij anders moeten slapen? Wanneer hij om hulp roept, zal het gebeuren dat ik zal horen. Want ik ben genadig. Hij hoort de roep om hulp van die armen. Hè. Zo'n kleed, als je geld leent, soms moet dat voorzien worden van een zekerheidsrecht, zeggen we in het recht. Een pandrecht. Dan geef je iets, zodat als je niet terugbetaalt, dat kan worden verkocht. Maar hier, als je een kleed, het enige kleed en enige bekleding die iemand heeft, enige bedekking, in pand neemt, moet je het voor de avond teruggeven. Want hij moet die nacht wel kunnen slapen. In ook de soms koude nachten in Israël. En waar dan ook. En ook weer hier die bewogenheid. Als hij om hulp roept, dan zal ik hem horen. En ik, want ik ben genadig. En dat was het probleem waar Amos tegenaan liep. Amos de profeet, die profeteerde in het tienstammenrijk, het Noordrijk, waar we vorige week ook nog over gehoord hebben. En daar waren grote misstanden. En we hebben het gelezen in vers dat de arme wordt vertrapt. Als u de arme vertrapt en van hem een heffing op koren neemt. En in vers 12 nog eens, daar gaat het over dat de arme in de poort, dat is de plaats waar de rechtspraak is in het oude Israël, hè, dat je die armen in de poort opzij duwt. Dat hij niet zijn recht krijgt. En dat is waar Amos tegenin gaat en dat veroordeelt. En zo zien we dat de profeten ook de voorschriften van de Torah actueel maken. En het volk erop aanspreken als ze zich daar niet aan houden. En als we denken aan de armen, moest ik ook nog denken aan die geweldige Messiaanse psalm. Psalm 72, die kent u wel misschien. Psalm van of voor Salomo. Maar heel duidelijk Messiaans over het rijk van de Messias. Yeshua zal regeren. Dan zegt er in vers 12 daarvan: want hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige wie geen helper heeft. Ook zeg maar een echo van deze voorschriften hier in hoofdstuk 23. Betekent aan de andere kant niet dat je de armen moet voortrekken op een oneerlijke wijze in het recht. Dat staat er ook nog bij. U mag de armen, hoofdstuk 23 vers 3, bij zijn rechtszaak niet voortrekken. Want daar gaat het ook veel over in het gedeelte dat we gelezen hebben, over rechtspraak. Maar dat kunnen we ook breder trekken van alle situaties waarin beslissingen over anderen moeten worden genomen. En dan zien we bijvoorbeeld dat er geen vals gerucht mag worden verspreid. Hoofdstuk 23, vers 1. Waardoor een ander wordt vervolgd en veroordeeld. En dat komt nog wel eens tegen, ook in ons land, dat er dus zaken zijn waar onschuldige mensen worden veroordeeld. Misschien ligt daaraan ten grondslag dat iemand heeft gelogen, een vals gerucht heeft verspreid. En je mag dan omgekeerd ook niet een schuldige hand reinigen. Dus als je iets weet en dan vertellen, hij heeft het niet gedaan of zo. Je mag niet een schuldige uw hand reiken door een misdadige getuige te zijn. Wees eerlijk. Gewoon eerlijkheid is zo'n belangrijke waarde. Lieg niet tegen elkander, zegt ook de apostel nog in de Efezebrief, dacht ik. Leg geen valse verklaring af. En dan vers 2 van hoofdstuk 23. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u zich schikt naar de meerderheid, om zo het recht te buigen. Ik herinner me nog vroeger, in mijn jeugd duidelijk, dat is lang geleden dus, waren er allemaal stickertjes in omloop. Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Misschien dat sommige mensen het nog wel weten. Een rood stickertje met poppetjes en één poppetje gaat de andere kant op. Maar dat is wel belangrijk. Hier in de rechtspraak gaat het over. Maar het is soms moeilijk om weerstand te bieden aan de druk van de meerderheid. Terwijl er toch een besluit wordt genomen dat niet rechtvaardig is. Je zult dat speelt natuurlijk in de rechtspraak, maar dat speelt ook veel breder in de samenleving. Dat je weerstand biedt tegen de druk van de meerderheid als zij kwaad willen doen. Ja, en dan, dat zal u ook opgevallen zijn, ook de zorg voor dieren komt naar voren in deze parasha, in het gedeelte dat we gelezen hebben. Er staat in Psalm 145, vers 9, zijn barmhartigheid rust op al zijn werken. En dat omvat ook de dieren. En dat kunnen we al zien in vers 29 van hoofdstuk 22, waar het gaat over wat we de Heer aanbieden, de eerstelingen. En dat gaat dus ook over kleinvee en runderen. Maar dan moeten de jongen, de kalfjes en de lammetjes, 7 dagen bij hun moeder blijven. Dat is ook om ze niet onmiddellijk bij die moeder weg te halen. Ook zeg maar voor het welzijn van de dieren. Er wordt natuurlijk ook wel gezegd, dat heeft ook te maken met, je moet de tijd hebben om te kunnen beoordelen of het offerdier geen gebrek heeft. Zo zegt Rashi dat. Maar je kunt ook denken aan het welzijn van de dieren. En dan zelfs als er dan verderop gezegd wordt dat je een dier dat op het vel verscheurd is, dat mag je niet eten, maar dan moet je het aan de honden geven. Hebben die ook wat? Ook daar heeft Rashi weer iets bij. Die zegt, de honden hebben zich niet geweerd tegen de Israëlieten. Er wordt ergens gezegd in Exodus 11, geloof ik, dat de honden niet, 11 vers 7, geen hond roerde zich tegen de Israëlieten in Egypte. Ze worden hier beloond door dit voorschrift. Goed. Rashi, de Joodse uitlegger uit de 11e eeuw, heeft dat gezegd. Maar goed, de dieren komen hier op andere plaatsen ook nog naar voren. Vers 3 en 4 van hoofdstuk 23. Vind ik zelf altijd hele mooie verzen. Er staat, als u een rund van uw vijand of zijn verdwaalde ezel aantreft, moet u het dier beslist bij hem terugbrengen. En dan wanneer de ezel iemand die u haat onder zijn last ziet liggen, moet u zich ervan weerhouden om het aan hem over te laten. U moet de ezel beslist samen met hem overeind helpen. Dit gaat over dieren die weggelopen zijn. Die moeten weer terug naar hun baas. Anders gaat het niet goed. En als zo'n ezel bezwijkt onder de last, moet je hem daarvan bevrijden. Zorg voor de dieren. Maar er staat nog iets bij. Als het gaat om dieren van je vijand, van iemand die je haat, dan moet je het ook doen. Dat is zo prachtig in deze tekst. Zo'n tekst, daar staat: zorg voor de dieren en heb je vijand lief. We denken wel eens, oh, die vijandsliefde is typisch iets van het Nieuwe Testament. Dat komt niet voor in de Torah, de Tenach. Maar het is niet waar. Hier staat het. Als een dier is van je vijand, moet je erbij helpen. Daar help je die vijand ook mee, want het is zijn dier en het is zijn last. Dus heel bijzonder. We hebben al gezegd, die mispatim, die voorschriften hebben ook betrekking op de rechtspraak, hoe die plaats moet vinden. En we hebben er al bepaalde dingen van aangegeven. Het gaat ook om eerlijkheid. Vers 7 van hoofdstuk 23. Houdt u ver van bedriegelijke zaken. Een onschuldige en een rechtvaardige mag u niet doden. Want ik zal de schuldige niet rechtvaardig verklaren. Het gaat om eerlijkheid. Niet een onschuldige veroordelen. In vers 8. Geen geschenk aannemen. Want een geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardige. Wees eerlijk, wees onontkoombaar. Niet omkoopbaar. Ja, dat was ook het probleem waar Amos over sprak. Vers 12 van Amos 5. Want u drijft de rechtvaardige in het nauw, u neemt zwijggeld aan. Neem geen geschenk aan, want een geschenk maakt ziende blind en verdraait de woorden van de rechtvaardige. Heel praktisch, ook weer. Heel praktisch voorschrift. Die rechtspraak moet eerlijk zijn. En dat staat ergens in Deuteronomium, hoofdstuk 1. De rechtspraak behoort aan God. Staan we daar wel eens bij stil? De rechtspraak, als het goed is, behoort aan God. Ik heb wel eens een rechter gesproken, of iemand die werkte aan de universiteit, maar die was ook rechter, of rechter plaatsvervanger. En die zei dan, ja, het was een gelovige, als ik naar een moeilijke zaak ga, dan bid ik eerst en dan de recht. Nou, dat past hier heel goed bij. De rechtspraak behoort aan God. En in de toekomst zal dat natuurlijk echt weer volmaakt zijn in het rijk van de Messias. De mishpatim spreken ook over zorg voor de schepping. In vers 10 van hoofdstuk 23 gaat het, en 11 gaat het over het Sabbatsjaar. U mag het land bezaaien 6 jaar en de opbrengst ervan verzamelen, maar in het 7e jaar moet u het met rust laten en braak laten liggen, zodat de armen onder uw volk kunnen eten en het overschot kunnen de dieren van het veld eten. U moet hetzelfde doen met de wijngaard en met de olijfbomen. Het Sabbatsjaar. Heilzaam voor het land, voor de grond. En ook heilzaam voor de, want wat er spontaan opkomt, dat mag je eten. Voor de armen mogen daarvan eten. Ook de wilde dieren zelfs. Ook de wilde dieren hebben aandacht van de eeuwige. Zij mogen dan ook daarvan eten. En dan de Shabbat, vers 12. 6 dagen moet u werk doen. Maar op de 7e dag moet u rusten, zodat u rund en uw ezel kunnen rusten. En de zoon van uw slavin en de vreemdeling op adem kunnen komen. De heerlijke rust van de Shabbat is voor ons, voor de mensen, voor de zoon van uw slavin, voor het personeel, voor de vreemdeling en ook voor de dieren. Ook weer komen die dieren hierheen terug. U rund en uw ezel. Heilzaam om op adem te komen. Rustdag. Allemaal hele mooie regels en voorschriften. Als we daar nog eens even op terugblikken. Wat is dan het karakter? Hoe zien ze eruit? Nou, om te beginnen, wat mij heel erg opvalt, ze zijn zo praktisch. Ze zijn zo concreet. Typisch Bijbels denken. We zijn gewend in de samenleving en in onze maatschappij vaak zo Grieks te denken in termen van hele algemene beginselen. De Griekse filosofie heeft het over deugden, rechtvaardigheid en matigheid en wijsheid en allemaal hele algemene principes. En hier gaat het om hele concrete regels. Stel nu, in sommige vertalingen staat het ook zo, hè? Stel nu dat je ezel of dat je stuit op de os van je vijand of je ezel, zegt nou, dat is de vertaling, als die verdwaald is. Stel nu, concreet voorbeeld, concreet geval. Hele concrete regels. Dat past bij dat Bijbelse concrete denken. Niet bij het Griekse abstracte denken. En dan nog, als we naar de inhoud kijken. Ik heb vroeger gewerkt aan de rechtenfaculteit, zoals misschien sommigen van u weten. Ik moest studenten lesgeven over het recht. En ik heb jarenlang ook lesgegeven over het Romeinse recht. En het Romeinse recht, dat is op zich qua structuur een prachtig rechtsstelsel. En een groot deel van ons burgerlijk recht, zeg maar, is erop gebaseerd nog steeds. En ook in Frankrijk en veel andere landen. Maar het is een keihard rechtsstelsel. Een recht zonder mededogen. Waar slaven voorwerpen zijn. Waar als je dus had over teksten over koop, over huur of over beschadiging, dan was het, zeg maar, het voorwerp van die koop of die huur of die beschadiging, dat was een slaaf, was een mens. Maar werd niet als mens benaderd, maar object. Net zoals een dier of een stoel of een tafel. Dat is, in de Torah komen we ook slavernij tegen, Hebreeuwse slaven, maar dat wordt al heel anders benaderd. Daar hebben we nu geen tijd voor, maar dat is aan het begin van de parasha staat daar ook nog over. Maar het was een keihard Romeins recht, een keihard recht. En het recht wat hier naar voren komt, Bijbelse recht, is een recht van mededogen. Een recht van barmhartigheid. En daar werd ik heel erg ook door getroffen. We hebben het gelezen, het gaat over die vreemdeling, over die wees, over die weduwe, over de dieren. En dat recht weerspiegelt het karakter van de eeuwige. We kunnen hem als het ware in zijn hart kijken. En toen ik dit voorbereidde, moest ik heel erg denken aan die tekst. Het staat verderop in Exodus. Als de eeuwige zich openbaart aan Mozes. Het komt later natuurlijk aan de orde als die parasha aan de orde is. Maar het staat in hoofdstuk 34, vers 6 en 7. U zult de tekst wel kennen. Ja, als Mozes dan, als de Heer zich openbaart aan Mozes, als hij hem voorbij kwam. En dan riep hij de eeuwige zelf. Heere, Heere, God barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden. Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en de kleinkinderen. Tot in het derde en vierde geslacht. Heel veel over te zeggen, maar hier, hoe is onze God? Hoe is de eeuwige? Hij is barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw en ook rechtvaardig. En zo komt hij ook naar voren uit al die regels, al die voorschriften die we hebben gelezen. Ja, dus Ariel en Deborah Berkowitz schrijven in hun boek over de Torah. Ik zag het nog weer even op de tafel liggen. De Torah weerspiegelt Gods heiligheid, goedheid en rechtvaardigheid. Als je de Torah leest, als je die voorschriften leest, zie je ook Yeshua die dat belichaamt. De barmhartigheid en de rechtvaardigheid en de ontferming van de eeuwige. Dus ja, dat is, als we die regels lezen, komt dat naar voren. Ze weerspiegelen het karakter van de eeuwige. En dat is wezenlijk. Wie had het over regeltjes die maar vervelend zijn, niet belangrijk. En niet van betekenis, maar het weerspiegelt het karakter van de eeuwige. Dat kunnen we eruit leren. En dat brengt ons als vanzelf bij de woorden van Yeshua, die ook gelezen zijn deze morgen, uit de bergrede. Ja, die bekende woorden die gelezen hebben, die we ook in de dienst al helemaal aan het begin genoemd is. U zult een, even kijken, vers 16 van hoofdstuk 5 van Matthäus. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Als ze die goede werken zien in ons leven, dan zien ze de Vader in de hemel. En dat zijn de werken overeenkomstig de Torah. Want direct het volgende vers maakt Yeshua duidelijk dat hij niet gekomen is om de wet of de profeten af te schaffen, maar om te vervullen, tot volheid te brengen. En dat zijn die goede werken waar hij het over heeft, denk ik. En hij zegt ook, en hij benadrukt, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat alles geschied is. En dan ook nog, wie van deze de geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. En dus zo belangrijk is dat. Dat zijn de, en dan, want als we zo leven, dan laten we de hemelse Vader zien. Dan zullen de mensen, dat zal de mensen opvallen. En dan tot slot hebben we nog vers uit Jacobus gelezen. Jacob, de, u weet, de halfbroer van Yeshua, heeft deze brief geschreven aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Helemaal is dat in dezelfde lijn wat hij schrijft. Hij heeft het dan over, wees niet alleen hoorders van het woord, maar wees ook daders van het woord. Want een hoorder is iemand die in de spiegel kijkt en gelijk weer vergeet hoe hij eruit ziet. Maar een dader van het woord is iemand die in de spiegel kijkt. En die spiegel is dan de Torah. Denk ik ook wat hij daar later over zegt. Die volmaakte wet, die van de vrijheid. En niet vergeet wat hij ziet, maar die ook toepast. Daar gaat het om. Dat we niet alleen hoorder zijn, maar dader. En dan heeft Jacobus het over de volmaakte wet. Die van de vrijheid. Want de Torah, juist het gehoorzamen en het leven overeenkomstig de mishpatim, de voorschriften, leidt tot vrijheid. Dan alleen is een leven in vrijheid mogelijk. Het is een bevrijd volk dat die regels krijgt. En het zijn bevrijde gelovigen in Yeshua die de regels krijgen. En niet uit eigen kracht, maar geleid door de Heilige Geest mogen ze die gaan praktiseren. En daar is ook Jacobus heel duidelijk over. Hij geeft onmiddellijk, helemaal in de lijn van de Torah, die praktische voorbeelden. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in toom houdt. Nou, we hebben gelezen, ook in Exodus, van geen vals gerucht verspreiden. En zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. En tot slot, zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking, in zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Amen.
Heeft geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal, info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.